openen we het evangelie van Jezus zoals Matteüs dat heeft opgeschreven in hoofdstuk 25, Matteüs 25. En we lezen met elkaar de versen 31 tot en met 46. Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover Jezus. Alle versen die we samen hebben gelezen uit Matteüs 25 vormen een geheel. Maar dat zijn er te veel om ze allemaal één voor één langs te gaan. Dus met dat dilemma in acht genomen probeer ik de belangrijkste dingen eruit te halen, zodat we het nooit meer zullen vergeten. Indringende woorden van Jezus over het laatste oordeel. En als thema voor de preek heb ik gekozen 2023 in het licht van het laatste oordeel. 2023, we kijken eens terug naar wat dit jaar ons heeft gebracht, wat wij daarin hebben gedaan. En dan te bedenken dat ook dat jaar, dit afgelopen jaar, straks meedoet in hoe Jezus beslist. Linksaf of rechtsaf. 2023 in het licht van het laatste oordeel. En we letten op twee dingen. Allereerst de grote scheiding. Ik zei het al, jongens en meisjes, jullie hebben dat wel begrepen, denk ik, hè? Als je links staat in het laatste oordeel, dan is het helaas te laat. Is er geen ommekeer, geen verbetering meer mogelijk, dan is het beslist. Dan ga je naar de plaats waar de duivel is met al zijn dienaren. Als je rechts staat, grote scheiding. Links, als je rechts staat, zegt Jezus, dan ga je het koninkrijk binnen. Dat bleek al op je te wachten, nog voordat jij en de wereld bestond. Ik wil daar niet eens zo heel veel in uitleggen. Het beeld spreekt eigenlijk al voor zich. Maar ik wil het wel op scherp zetten vanavond. De grote scheiding komt eraan. Dat is het kortste deel van de preek. En dan ten tweede letten we op het verrassende criterium. Criterium is een moeilijk woord, jongens en meisjes, maar dat is het beslissende. Waar let Jezus op? Wat maakt dat hij tegen de ene mens zegt linksaf en tegen de andere mens rechtsaf? Wat maakt dat er een groep mensen is die voor eeuwig bij de duivel zal zijn en nooit meer terug kan komen bij God en bij Jezus? En wat maakt dat er een groep mensen is die binnengaat op een nieuwe aarde en daar altijd mag zijn? Het verrassende criterium. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. 2023 in het licht van het laatste oordeel. Volgens de compositie van Matthäus, Johannes trekt bijvoorbeeld weer hele andere lijnen, zijn dit de laatste woorden, eind hoofdstuk 25, de laatste woorden die Jezus nog spreekt voordat hij gaat sterven. Natuurlijk zijn er nog wel korte momenten geweest. En hij sprak aan het kruis, maar onderwijs wat hij gaf, en hij heeft wat onderwijs gegeven, begin nou eens te lezen bij hoofdstuk 5 tot en met 7. Die grote preek, die grote bergrede van Jezus. En wat te denken over al die gelijkenissen in dit evangelie, die gaan over het koninkrijk der hemelen. Allemaal onderwijs. Ook over de toekomst. Ook wat er allemaal aan vooraf gaat, als hij terugkomt. Maar hier staat hij voor de laatste keer te onderwijzen. Moet je even indenken. Binnen 2x24 uur zal hij hangen aan zijn kruis. Daarna zal hij sterven als een misdadiger. En hij weet dat. Wat een rust. Om vlak voor dat moment er te staan en te spreken over zijn overwinning. Wel een koning. Ik las in een verklaring, de aangeklaagde zegt, ik ben straks de aanklager. De veroordeelde zegt, ik vel straks het vonnis. De berechte zegt, ik ga richten. Hij is werkelijk de grote koning. En hij weet dat. En dan, als Jezus zijn woorden kiest, spreekt hij over het laatste oordeel. De grote scheiding. Wat doet zo'n gedeelte met je? Gewoon een vraag, hè, om even bij te blijven. Het je voor te stellen. Niet alleen dat Jezus dit gesproken heeft, maar dat dit gaat gebeuren. Kijk, je kunt nog spreken over, ja, ik weet niet helemaal zeker, ja, of ik in leven zal zijn als Jezus terugkomt, of dat ik gestorven ben en dan opgewekt word. Daar kun je over verschillen van mening. Voorafgaand aan waar Jezus het hier over heeft, is er een grote verdrukking. Hoe lang duurt die? Wanneer zal die zijn? Hoe ziet die eruit? Zullen de gelovigen Jezus tegemoet gaan in de lucht? Is dat de opname van de gemeente of niet? Er wordt gesproken over een eerste opstanding uit de dood en een tweede opstanding uit de dood. Maar dit gaan we allemaal meemaken. Dit is absoluut het laatste voordat de deur van de hel dichtklapt achter de laatste mens die er naartoe wordt verwezen. En dat de aarde, de nieuwe aarde, bewoond wordt door een generatie die echt, echt elke dag beseft, dit is eeuwig leven. Wij gaan daar allemaal bij staan. En maak je dat nu bang of maak je dat nu blij? Zo zwart-wit is het niet altijd. Het kan soms per dag verschillen. Maar u begrijpt misschien wel even waar ik naartoe wil. Ik heb ook de idee dat er in veel kerken meer angst voor het laatste oordeel is dan verlangen. En natuurlijk, als je nog niet gered bent, je nog niet hebt laten redden, ja, dan is angst niet verkeerd hoor, dan neem je het hopelijk serieus. De laatste dag van 2023 heeft nog een paar uur en God heeft 365 dagen lang 24/7 tijd voor u gehad. En als je dan niet tot hem bent gekomen, kan het vanavond nog. Hè? Dat je je dan bezorgd maakt, dat snap ik. Ik snap ook dat er ouders zijn met kinderen of huwelijken zijn waarin alleen de man of de vrouw tot geloof is gekomen. En die denken, ja, ik zie er voor mezelf niet tegenop, maar ik moet er niet aan denken dat zij straks horen, ga weg van mij. Dat begrijp ik ook. Maar toen ik daar de afgelopen dagen over nadacht, over dat laatste oordeel, en daarbij ook de Bijbel nog eens op dat punt ging lezen, zag ik dat er meer verlangend naar uit wordt gekeken dan dat men er tegenop ziet. Begrijpt u dat? Kun je daar een beetje in meekomen? Laat ik dat voor jullie jongelui ook eens wat dichterbij proberen te brengen. Publiek zal daar openbaar worden wie je was en wat je hebt gedaan. En als je niks meer voor Jezus hebt te verbergen, omdat alles is beleden en vergeven, hoef je niet bang te zijn om door dat oordeel te gaan. Dan wordt je vrijspraak die je hier geloofde bevestigd voor iedereen. Wat een opluchting. God is eerlijk. David zal staan voor de troon van Jezus. Maar Uria ook. En dan zal Uria horen uit de mond van Jezus dat David vergeving heeft gekregen. Maar dan zal ook publiek worden dat God David daarvoor wel heeft gestraft. En dat God ook Uria kent. Wat te denken van Izebel en Nabot. Izebel heeft ervoor gezorgd dat Nabot publiekelijk berecht werd, die arme man. Op een slinkse manier werd zijn akker van hem afgenomen. Ze zullen daar staan. Ik geloof dat daar alle geaborteerde kinderen aanwezig zijn in een nieuw lichaam. En een stem hebben bij Jezus, die ze hier niet hadden. Daar wordt recht gesproken. Daar zal Hitler staan. Maar ook al Gods kinderen die in de gaskamers het leven lieten. Het is maar hoe je het laatste oordeel ziet. Wat moet het laatste oordeel voor Jezus zijn? Als een misdadiger, gekruisigd, door velen bespot en bespuwd. Nee, niet dat hij handen wrijvend zal zien hoe mensen verloren gaan. Maar wel zal voor iedereen blijken. Hij is het en hij was het en hij zal het eeuwig zijn. Koning, heerser, het lam dat kwam. De grote scheiding. Ik kan niet eens tegen u zeggen, stel je eens voor dat je erbij bent. Want helemaal je het jezelf voorstellen kan natuurlijk niet, maar geloof het. Wij zullen daar staan. En dan? Hoe kun je weten dat je dan goed af bent? Ik denk dat de meeste, en dan maak ik al een bruggetje naar het tweede punt van de preek. Ik denk dat de meesten zeggen, als je weet dat je zonden vergeven zijn. Ja. En ik wil geen karikatuur maken van onze gezindte, maar ik kan wel even verder gaan. Wat is beslissend of je naar de nieuwe aarde gaat of in de eeuwige nacht in de hel eindigt? Nou ja, dat je de juiste belijdenis hebt onderschreven. Dat je in de juiste kerk zat. Dat je niet werelds leefde. Je voelt het allemaal wel aankomen. Het is eigenlijk een open deur. Maar die mogen we ook nog wel eens horen kraken. Toch? Dat is niet waar Jezus allereerst op let. Doet het er niet toe dat je zonden vergeven zijn? Natuurlijk wel. Dat je vrede met God hier al hebt gekregen? Natuurlijk wel. Dat is alles beslissend voor hoe je dat eeuwige leven doormaakt. Natuurlijk. Maar wat is het verrassende criterium waar Jezus mee komt? Als hij als de zoon des mensen op de troon van zijn heerlijkheid is gaan zitten, dan zal hij, terwijl de volkeren door de engelen bijeen worden gebracht voor zijn troon, de mensen van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Het eerste wat al meteen opvalt is, want Jezus dacht in de taal van de profeten natuurlijk, daar is hij bij opgevoed. Hij was niet alleen de zoon van God, hij was ook de zoon van Jozef en Maria. Hij was Jood, hij was rabbi. Hij kende de taal van het Oude Testament. Ik kan het helaas vanwege de tijd allemaal niet voorlezen, maar u moet Ezechiël 34 nog eens teruglezen. Dan begrijpt u dat de taal die Jezus spreekt alles te maken heeft met de taal van zijn vader. In Ezechiël 34 kom je dat tegen, dat God allereerst zijn eigen volk aanpakt en zegt, ik zie schapen en bokken. En die bokken die zorgen met hun horens ervoor dat de zwakkere schapen aan de kant worden gestoten tijdens het drinken. Ik kom zelf om te oordelen tussen het vette schaap en het magere schaap, omdat u al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen schaap en schaap. En ik zal over hen, zegt de Heere, een herder doen opstaan. Dat gaat niet over kerst. En dat gaat ook niet over Golgotha, dat gaat over Jezus' tweede komst. Waar hij als de grote zoon van David zijn volk zal verlossen. En met alle volkeren uit de heidenen zal oordelen en vrijspreken. Zij die van hem zijn. En dan zegt Jezus, de koning zal zeggen, terwijl hij de schapen aan zijn rechterhand zet en de bokken aan zijn linkerhand. Hij zal zeggen tegen die aan de rechterkant zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. En wat is dan het criterium? Nou zegt Jezus, ik heb goed opgelet, ook in 2023... Toen ik in 2023 honger had, toen hebt u mij te eten gegeven. Toen ik in 2023 dorst had, toen was u daar om mij te drinken te geven. Ik was als een vreemdeling in 2023. Ik stond aan uw deur. Ik stond aan jullie grens. Jullie hebben mij gastvrij onthaald. Ik was naakt. Ook het afgelopen jaar. en u hebt mij gekleed. In 2023 ben ik ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Het is lang geleden, gemeente, dat woorden van Jezus mij zo hebben geraakt en bezig gehouden. Ook al een beetje uit het lood geslagen. Weet u wat ik dacht? Ik stel de vraag maar aan u die ik ook aan mij stelde. Waar hebt u in 2023 Jezus ontmoet? In de kerk. Soms ging het dak eraf. Even de hemel op aarde. Alsof ik zijn stem hoorde. Mooi. Jezus ook in de kerk. Tijdens de huisbijbelkring. Oh, die momenten. Even dat we zo in elkaars hart blikten en wisten. We dienen dezelfde Here. Wat heeft hij voor ons een prijs betaald? Wat heeft hij overwonnen? Wat mogen we daaruit leven? Ik heb Jezus ontmoet op de huisbijbelkring. En een ander in Mozaïek 010. En weer een ander elders. Maar hebt u hem ook ontmoet in de gevangenis? Jezus was ook in de gevangenis dit jaar. En bij de zieken. En bij de mensen die honger hebben en dorst. Die geen geld hebben voor kleding. Jezus is in het ziekenhuis. En bij de voedselbank. Was u daar ook? Als je daar nou niet was. Heb je Jezus dan wel echt gezien? Ik doe niets af van dat eerder, hè? Maar dat weten we allemaal wel. Dat is bekend. De vader van Jan Maarten Heldoorn. Die hield een lezing voor de jongeren, voor de catechisatie. Die las dit stukje. Toen besloot ik, dat moet het maar worden. Oudejaarsavond. En hij gaf de jongelui mee wat hij gebaseerd had op wat hij las in een boek van Richard Stearns. Het gat in ons evangelie. Je moet het maar eens aanschaffen, de moeite waard. Ik heb het ook gedaan. En ik heb het gelezen. En hij ontmantelt onze welvaart. Hij ontmantelt onze zelfgenoegzaamheid. Het vooral maar staren op als ik maar gered ben. En onder andere Matteüs 25 gebruikt hij. Om ons te laten zien. Wat is nou waar het werkelijk om gaat? Dat als je gered bent en vergeving van zonde hebt ontvangen, je doet wat Jezus deed. Dienen. Weet jullie nog, jongens en meisjes, wie heeft hem om? Je hebt wat gekregen, toch? Van meneer Heldoorn. Een bandje, geroepen om te dienen. Wie krijgt nu buikpijn? Figuurlijk. Het begint toch wel te kriebelen, niet? Het is dat Jezus het zegt. Heeft u niet de neiging om Jezus te gaan nuanceren en te zeggen, maar heeft u de drie formulieren van enigheid wel ondertekend? Je wordt toch niet zomaar gered door goede werken te doen? Heeft Paulus het dan mis? Spreekt de Bijbel zich dan toch tegen? Als je dit zou lezen en je zou niet beter weten, zou je toch denken dat is communisme met een christelijk sausje of zo? Nee, weet u wat dit is? Dit is christelijk geloof geworteld in het Jodendom. Ik ben het Oude Testament eens doorgegaan. En het was echt niet alleen maar Psalm 146 hoor. Als je leest hoe in het Oude Testament God zijn volk al in de Torah, in de eerste vijf boeken, leert dat het erop aankomt om het goede te doen voor en met elkaar. En dat dat helemaal geen kwestie is van, ja, maar daar kan je toch niks mee verdienen? Jazeker wel. Gods instemming. Misschien zijn we in onze gezinten wel zo bang geworden voor de inzetting en de wetten van God, want die kunnen we toch nooit houden, dat de wet een monster wordt. Nee, dan ben jij het monster als je je niet houdt aan die goede wet. Dat is de taal van de Bijbel. En er is altijd vergeving als je miszit en struikelt. En je kunt altijd terugkomen tot dat moment waar het hier in de tekst over gaat. Neem nu Job. Ik las van Job in hoofdstuk 29. Iedereen die mij hoorde, prees mijn woorden. Ieder die mij zag, had niets dan lof. Ja. Dat mag Job zeggen. God zegt het ook. Die man is rechtvaardig. Hoezo? Kennen die zonde, ellende, verlossing en dankbaarheid? Ja, maar waar bleek dat uit? Nou, zegt Job, omdat ik de armen redde die om hulp riep. En dat ik naar de wees heb gezocht die in de steek was gelaten. Ik werd gezegend door een stervende. In het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug. Ik kleedde mij in gerechtigheid. Dat is dus meer dan alleen maar zeggen, dit is mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik, gerechtigheid is ook het hart van de weduwe, de vreugde terugbrengen. Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij. Het recht was met mij als een mantel en een tulband. Ogen was ik voor de blinden, voeten was ik voor de lammen. Voor de behoeftigen was ik een vader. Ik verdedigde de zaak van vreemdelingen. Ik brak de kaken van de boosdoener en ontrukte de prooi aan zijn tanden. Dat is wat God graag ziet. En dat is waar de duivel een gruwelijke hekel aan heeft. En waarom hij niet kon dulden dat die Job dat voor elkaar kreeg. Wat hij het liefst andersom draait. Wat heeft die Job verzocht, hè? Maar Job wist, mijn verlosser leeft. En eenmaal zal hij over mij opstaan. Als ik uit het stof kom. En dan zal hij recht spreken. Je kunt ook denken aan Jesaja 58. God zegt daar tegen zijn eigen volk. Ik heb gezien dat jullie bidden. Ik moet zo doen natuurlijk. Dat jullie bidden. Die bewegingen maken, dat maken ze natuurlijk wel. Dat jullie bidden. Dat jullie samenkomen op de gezette tijden. Dat jullie de feesten prima gestructureerd vormgeven. Maar ondertussen zie ik dat jullie je arbeiders afbeulen. En dat jullie gaan, als jullie gaan vasten, nog de tijd vinden om ruzie te maken. Dat is niet het vasten wat ik verkies. Dat is niet het dienen van mij wat ik beoog. Wat dan wel? Dat je de ketenen losmaakt van de misdadigers. De banden van het juk ontbindt. De verdrukte bevrijdt. Dat je je brood deelt met de hongerigen. Onderdak biedt aan armen zonder huis. Jesaja 58, hè? Ik zit nu bij vers 6 en 7. Dat je iemand kleedt die naakt rondloopt. Dat je je bekommert om je medemens. Dat wil ik zien. Dan gaat God verder. Hij geeft prachtige beloften. Hij wijst niet alleen maar het probleem aan. Maar hij zegt, wie zo in het koninkrijk weerspiegelt wat ik voor u doe, Israël, die zal het meemaken. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig zijn. Gerechtigheid zal voor je uitgaan. De majesteit van de Heere zal bij je zijn. Dan geeft de Heere antwoord als je roept en om hulp schreeuwt. En zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt en de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij stopt. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte royaal onthaalt, dan zal jouw licht in het duister schijnen. Wat Jezus hier dus als verrassend criterium benoemt, is misschien nieuw voor ons, maar het zou ons niet moeten verrassen. Hij spreekt het zijn vader. Wie God dient en vrijgemaakt is als slaaf, die kan toch niet met die verlossing op zak doen alsof er geen ontferming is? Is dat niet juist de reden waarom Jezus zegt tegen de mensen die dat allemaal wel hebben gedaan: kom, gezegende van mijn Vader. Kom, ik heb het gezien. Beërf het koninkrijk, hier hoor je thuis. Want hier komen allemaal mensen die alles voor mij hebben gedaan. Het zal toch niet zo zijn, en ik lees voor uit het boek van Richard Sterns, dat Jezus tegen ons moet zeggen, als hij in het volgende jaar zou moeten gaan rechtspreken. Het zal toch niet zo zijn dat Jezus nu vanavond al de conclusie moet trekken: ik had honger, terwijl jij alles had wat je nodig had. Ik had dorst, maar jij dronk water uit flesjes die je weer weggooide. Ik was een vreemdeling, maar jij wilde mij het land uitzetten. Ik had kleren nodig, maar jij had meer kleren nodig. Ik was ziek en jij wees me op mijn gedrag dat die ziekte veroorzaakte. Ik zat in de gevangenis en jij zei dat ik kreeg wat ik verdiende. Bekering, leer ik van Jacobus, is meer dan alleen maar zeggen sorry, of ik heb er spijt van, of ik zal het nooit meer doen. Bekering is ook andere dingen doen, oude dingen laten liggen. Bekering raakt je portemonnee, raakt je agenda, raakt hoe je kijkt en spreekt naar en over elkaar. Doet je beseffen, ik sta hier er niet alleen maar voor. Er zijn nog zoveel mensen die Jezus naar voren schuift en zegt: wil je mij vinden? Ga dan alsjeblieft eens buiten de bubbel. Buiten het vertrouwen. Is het vreemd dat nu ineens ook het kruis dragen achter Jezus en woorden als zelfverloochening en liefde hebben tot alle mensen op zijn plek vallen? Wij moeten vaak een beetje masseren. Ik ook als dominee in de preek. Ik moet wel gereformeerd blijven. Nee, ik moet Bijbels zijn. En dat veel mensen dan zeggen, dat is gereformeerd. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar niet omdraaien. Ik dacht, wat is Jezus toch een goede herder. Zelfs als het ongemakkelijk wordt bij het lezen van de Bijbel. Want hij heeft er totaal geen belang bij. En ook geen plezier in. Om straks ook maar tegen één van ons te moeten zeggen: mooi verhaal hoor, goed gepreekt dominee, maar ik heb op je zitten wachten. Stel dat ik morgen sterf. Dat is even mijn rekensom makkelijk. Dan ben ik nog steeds 41 jaar. Heeft die 41 jaar gewacht in de gevangenis en mij niet gezien. Ik las bij John Stott het volgende. Hij zegt, als er iemand in vuur en vlam komt te staan doordat de boodschap van het evangelie geloofd wordt, hebben we de neiging in de kerk om dan vooral te zeggen, jij moet dominee worden. Nou, als dat mislukt, als dat niet lukt, ja, dan kun je altijd nog proberen iets met ouderling of diaken. En als dat niet lukt, misschien kun je in het onderwijs iets doen. Als dat niet lukt, nou, dan ga je sociaal werk doen of zo. Hij zegt, ik heb van Jezus geleerd bij dit gedeelte dat Jezus zegt, als je in vuur en vlam van het evangelie staat, dan moet je sociaal werker worden. Als christen. En als dat niet lukt, kun je misschien in de kerk nog ambtsdrager zijn. Draait het om. Belangrijkste in het koninkrijk van God is het oordeel van de barmhartigheid. En juist zij die belijden, Jezus heeft mijn dood bestorven. Jezus heeft mijn straf gedragen. Ik heb het grootste geschenk wat er beschikbaar is, heb ik ontvangen en ik hoefde er niets voor te geven. Laten we dan niet alleen maar met elkaar heel fijn daarvan zingen in aanbidding, op grote events en in de christelijke gemeente. Moeder Teresa zei, toen ze bij zoveel zieken hun stinkende wonden verbond: hier zie ik Jezus in zijn meest verontrustende gedaante ontdekken. Hij vereenzelvigt zich met mensen waarvan wij heel makkelijk kunnen zeggen, ja, laat ze gaan werken voor hun geld. Doe ik toch ook? Oordeel klaar. Of ik heb het niet zo op die vreemdeling. Je weet nooit wat je binnenhaalt. Nou, dat kun je hier roepen. Ik denk daar niet meer. Nee. Daarom is het zo belangrijk dat we vanavond dit op onszelf durven te betrekken. Misschien is het wel de wake-up call van Jezus voor de Laankerk. En misschien ook wel voor deze dominee. En wat een zegen dat hij dat dan niet doet. Hè? Ik heb het al vaker gezegd en ik herhaal het nog maar een keer dit jaar. Om je als een geslagen hond naar huis te sturen. Kom dan als een berouwvol kind en zeg. Geef mij de kracht om te snoeien in wat er eigenlijk niet toe doet. En om te gaan doen waar ik voor ben geboren. Toch, ik vond het heel opvallend dat Jezus dat zegt. Kom binnen, gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Dan gaat het er dus niet alleen maar om, ik word geboren, en ik word geboren als een zondaar, en ik moet gered worden. Oh, gelukkig, ik behoor tot die mensen die die boodschap hebben gehoord en geloofd, en dan hemel. Nee, de reden dat mijn hartje is begonnen te kloppen, is dat ik hier op deze oude aarde het verschil mag maken door genade. En dat dat verbonden is met een toekomst in het koninkrijk van God, dat al helemaal in dat plan klaar ligt, en dat je daar binnen mag gaan. En dat niemand zal denken, hè? Krijg ik nou die taak van u? Nee, want die past bij je van hoe je hebt geleefd. Het zal verschil zijn. En de ministers, misschien zijn dat wel degene die de houdbaarheidsdatum van de peertjes en de appeltjes bij de voedselbank slechts controleren. En de dominees, die mogen de oprijlaan naar het paleis van God vegen. Maar niemand zal daar klagen. Want iedereen mag daar zijn, zonder tranen, zonder pijn, zonder zonde. Ook zonder de zonde van hoogmoed en ikgerichtheid en veroordeling. Opvallend, hè? En dat zeg ik niet om u gerust te stellen, maar om u te bemoedigen. Dat is toch nog even een nuanceverschil. Als je zou denken, ja, maar is het niet een klein beetje uit het lood, misschien ook wel de preek? Wat zegt Jezus? Als ik de gezegende van de Vader naar rechts verwijs, kom in. En zij horen waarom. Dan zeggen ze, maar wanneer was dat dan? Ja, dat is zo, toch? Als ik aan je vraag, jongelui, wanneer heb je voor het laatst geademd? Ja, net. Iets wat zo gewoon is. Iets wat zo gewoon is geworden. Dat herinner je je nauwelijks. Is het voor ons al gewoon geworden. Om te doen wat Jezus deed? Nee, ik zeg niet dat iedereen zoals, en ik gebruik jullie maar even als voorbeeld, Paul en Nelle, maar niet om jullie op een podium te plaatsen, maar en niet iedereen hoeft dat te doen wat zij deden om in Malawi in een ziekenhuis een paar maanden te gaan werken. En je hoeft ook niet te denken, oh, de mensen met de grootste auto's en de grootste vermogens, die krijgen er nu van langs. De ervaring is soms dat mensen die minder te besteden hebben, misschien nog wel meer risico lopen om krenterig of jaloers te zijn. Het gaat er niet om dat we nou aan het einde van de preek nog eens even gaan moraliseren en zeggen van, nou ja, als je dan maar dit doet en dat laat. Nee, het gaat erom dat je levenshouding in het licht van die eeuwige bestemming, dat je levenshouding misschien wel veranderen mag. We klagen wel eens over het gebrek aan een opwekking of ingezonkenheid van het christelijke leven. Misschien zitten we wel te veel met de neus in de boeken. En als dit weer gaat leven, dit boek, deze boodschap, dit evangelie, zouden dan niet veel meer gaan leven? Dat de mensen andersom ook ervaren die onze hulp nodig hebben. De kleine, de geringe, de arme. Dat ze ervaren als dat jongetje. Weet jullie nog, jongens en meisjes? Dat dat jongetje ervoer. Die in Rusland bij een schoenenwinkel stond te kijken in de kou op blote voeten. Rillen dat hij deed. Verdrietig dat hij was. Hij zag die mooie schoentjes. Maar ze kon er niet zijn kant op komen, want hij had geen geld. En dan komt een vrouw aan. En die vrouw zegt, jochie, wil jij eens met mij mee naar binnen gaan? En wil jij misschien een paar schoentjes passen? Ja, maar ik heb geen geld, mevrouw. Maar ik wel, zegt ze. Als ik ze nou eens voor jou koop. En terwijl die schoen aan het passen is, probeert ze wat los te peuteren over zijn leven. En de jongen vertelt hoe hij door zijn ouders in de steek is gelaten. En in een weeshuis is weggestopt waar hij weggelopen was. En die vrouw die kijkt hem vol liefde aan. En die vertelt hem niet alleen dat hij nieuwe schoenen krijgt, maar ook dat er één is die je nooit wegstuurt als je bij hem aanklopt. Het jongetje zit zo eens te luisteren. Veel zeggen doet hij niet. Mooi hè. Het gebaar wat ze maakt gaat gepaard met de boodschap van het evangelie. En als hij de weggewenste schoentjes heeft en hij trekt ze aan en ze zijn betaald, lopen ze naar buiten. En als ze buiten staan in de kou, draait hij zich om en dan kijkt hij met grote traanogen naar die vrouw en zegt, mevrouw, bent u nou de vrouw van God? Hij had ook kunnen zeggen, bent u de zus van Jezus? De volgeling van hem? Verrassend vindt u niet waar Jezus op let. Maar het heeft alles te maken met de prijs die hij voor je betaalt. En je kunt boeken lezen zoals ik heb gedaan. Die kunnen je helpen om eens even in de spiegel te kijken. Je kunt het er met elkaar over hebben. En als we het nou eens praktisch zus en praktisch zo doen. Maar de bron, de motor van goede werken. Van een levend geloof, zegt Jacobus. Is dat je weet. Hij is mijn een en al. Hij gaf zich zo diep. Zo hoog, zo breed. In alles wat hij deed voor mij. Begrijpt u? Dat Jezus daarom ook zo scherp is bij de groep aan de linkerkant. En daar eindig ik de preek mee op. Ik hoor een zucht. Er staat daar niet een groep van mensen straks. Oh ja, die zullen er ook staan. Ik heb al wat namen genoemd. Er staat daar niet een groep van mensen waarvan je zomaar meteen zou kunnen zeggen, ja, dat is een demagoog. Dat was een kinderverkrachter. Dat was een psychopaat. Ja, en dat was iemand die was werelds. Die ging liever naar het voetbalstadion dan naar de kerk. Er zullen daar ook mensen zijn die misschien heel goed hebben geweten. En heel vroom konden zeggen. Waarvan Jezus zelf zegt. Die zeiden, Heere, Heere, met 5 hoofdletters in de juiste vertaling. Nou, dat zei Jezus dan niet, maar dat maak ik ervan. Maar van wie de buren het al konden zeggen, hoe het af zou lopen. Mooie praat. Maar in de daden niks van het evangelie begrepen. Dat is het criterium wat Jezus hanteert. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is, jongens en meisjes, wat hem over de lippen gaat komen. Ik denk dat dat het allermoeilijkste is van de Vader om aan te horen. En het allermoeilijkste voor Jezus om te zeggen. Wat? Ga weg. Dat druist zo de hel en de verlorenheid van mensen druist zo tegen God in, dat we nooit met droge ogen daarover kunnen spreken. Andersom ook, het is ook zo wel waar, dat we er ook niet over mogen zwijgen. Laat daarom, terwijl je nu weet Wij hier die dit met elkaar hebben gehoord en meegemaakt, zullen daar straks eenmaal staan. Laat het nu ons voornemen zijn. Dat er straks mensen met ons mee zullen gaan. Waar jij voor bent gebruikt. En dan niet om de man of de vrouw te worden. Maar om uit de mond van Jezus te horen die dat ziet. En je aankijkt en zegt. Je bent het misschien vergeten. Het was gewoon geworden voor je. Maar die dingen die jij hebt gedaan. Ik weet het wel. Je hebt het allemaal voor mij gedaan. En als ik me daar een voorstelling van probeer te maken, dan denk ik, het is maar goed dat er geen eind meer aankomt. En het is maar goed dat er geen tijd meer is. Want ik heb de eeuwigheid nodig om Jezus, de Vader en de Geest daarvoor te bedanken. De een op de akker, de ander achter een bureau. Ik stel me allemaal wat voor in de beelden van vandaag. Maar iedereen gelukkig. Hoe rampzalig. Als je de eeuwigheid moet doorbrengen. Vanuit het besef. Zoveel jaren. Ook 2023. Verknald. Verknoeid. Terwijl ik altijd van God de kans krijg. Amen. Wij gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Eigenlijk een gebed, hè? 139, vers 14. Psalm 139, vers 14. Waarin je ook iets proeft, hè? Van zelfkennis bij David. Maar ook van de roep om recht. Vers 12 en 13. Zingen we niet zo gemakkelijk, maar we denken het wel eens. En daarom is het goed om te zingen, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer.